Een hele goede morgen allemaal. Goed om hier met jullie te zijn, om vanmorgen wat met jullie te mogen delen. We hoorden net al wat verzen uit de Romeinenbrief. Dat we meer en meer op Jezus mogen gaan lijken. Op Hem die door zijn geest ook in en door ons heen leeft. En eigenlijk is dat waar ik het vanmorgen ook wat met jullie over wil hebben. Niet vanuit de Romeinenbrief, maar wel vanuit een andere brief van Paulus, de Colossensebrief. Daar komen we zo. Maar ik denk dat jullie allemaal wel eens een film kijken, wel eens een film gekeken hebben. De een wat meer dan de ander. Maar met enige regelmaat zullen we wel eens wat zien. Nou, als wij aan het einde van een film komen, dan haken we meestal af als de aftiteling komt. Hè? Dan hebben we het verhaal gehad en die aftiteling, dat zal dan wel. Als het nou een hele goede film is, dan willen we die aftiteling nog wel eens aanlaten. Hè? Dan zit je nog wat naar die muziek te luisteren, je denkt nog wat na over het verhaal, wat je gezien hebt. En dan loopt dat door, maar ja, wat er dan allemaal voorbij komt en wie al die mensen zijn, dat weten we niet. Hè? Die eerste, de hoofdrolspelers, misschien nog wel. Dan komen de bijrollen, dan heb je de regisseurs en dan heb je de producers. En dan ontelbaar veel anderen. Die lettertjes worden ook steeds kleiner. Dat vertelt blijkbaar iets over hun belangrijkheid. Maar dan gaat het over de kapper en de cateraars en de schoonmakers en noem het maar op. Allemaal spelen ze op de een of andere manier hun eigen rol in de totstandkoming van die film. Maar voor de meeste van ons spelen hoogstens de hoofdrolspelers. Nou, heb ik wel eens het idee dat het bij sommige van de brieven van Paulus een beetje hetzelfde is. Aan het einde van de brief wordt er nog een aantal namen genoemd. Mensen die de groeten doen of mensen aan wie Paulus de groeten doet. We hebben de brief gelezen en nu komt de aftiteling. Maar ik ben ervan overtuigd dat die beste wensen van Paulus niet voor niks in de Bijbel staan. En dus gaan we er vanmorgen wel wat de tijd voor nemen. Wie zijn nou die mensen, je zou kunnen zeggen, die in de aftiteling staan van die brief van Paulus aan de gemeente in Colossense, in Colosse. En dat is dus de gemeente in Colosse aan wie die brief geschreven is. En die namen en toenamen die we daar vinden, die maken die brief eigenlijk heel persoonlijk. Nee, het is heel veel meer dan theologie en toerusting. Het zijn mensen die Paulus in zijn hart gesloten heeft. Het zijn ook mensen die Paulus in hun hart hebben gesloten. Ze hebben wat met elkaar. Ze hebben een bond met elkaar. Nou, wat kunnen we leren van deze broers en zussen die daar zo genoemd worden door Paulus? Want het is heel veel meer dan het is nu eenmaal een brief en die groeten, die horen erbij. We gaan met elkaar een paar versen lezen, dan beginnen we in Colossense hoofdstuk 2. Colossense hoofdstuk 2. En dan lezen we vers 6 en 7. Zoals u dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof zoals u onderwezen bent. Wees daarin overvloedig met dankzegging. Nou wil ik diezelfde verse nog even uit de Message lezen. En de Message is niet helemaal letterlijk. Dat is meer een parafrase van de Bijbel, maar soms is het wel eens mooi om het eventjes in een andere taal te horen. Misschien wel iets dichter bij hoe we sommige dingen ervaren. Maar nogmaals, het is niet een hele letterlijke vertaling. Colossense 2, vers 6 en 7. Mijn advies aan jullie is eenvoudig en recht door zee. Ga gewoon verder met wat jullie is gegeven. Jullie hebben de Meester, Christus Jezus, ontvangen. Leef Hem nu. Jullie zijn diep geworteld in Hem. Jullie zijn deugdelijk gebouwd op Hem. Jullie weten wat het geloof inhoudt. Doe nu wat jullie geleerd is. De opleiding is afgerond, de studieboeken kunnen dicht. Aan de slag nu. Leef het en laat jullie leven overlopen van dankbaarheid. Mooie woorden. Ik denk dat, hè, zoals het hier in de Herziene Statenvertaling staat, wandel in hem. En zoals we net gelezen hebben, leef hem nu. Dat eigenlijk een hele mooie samenvatting zou zijn van die hele Colossense brief. Paulus wil duidelijk maken dat het belangrijk is om met Jezus te wandelen. Hij moedigt ze aan, hij moedigt ons aan, hij spoort ons aan om met hem te wandelen. Leef hem nu, zegt hij. Leef hem uit in het leven van alle dag. Nou, dan gaan we naar dus dat einde van de brief, waar we een aantal mensen tegenkomen. De een wat beter kennen dan de ander. Laten we het maar eens gaan lezen met elkaar. Hoofdstuk 4, vers 7 tot 18. Al mijn omstandigheden zal Tychicus, de geliefde broeder, trouwe dienaar en mededienstknecht in de Heere, u bekendmaken. Hem heb ik met dit doel naar u toegestuurd, opdat hij uw omstandigheden zou kennen en uw hart zou bemoedigen. Samen met Onesimus, de trouwe en geliefde broeder, die er een van u is. Zij zullen u alles bekendmaken wat hier gebeurt. Aristarchus, mijn medegevangene, groet u. En Marcus, de neef van Barnabas, over wie u opdrachten ontvangen hebt als hij bij u komt, ontvang hem dan. En Jezus, die Justus genoemd wordt. Zij zijn de enige van de besnijdenis die mijn medearbeiders zijn in het Koninkrijk van God. Zij zijn mij ook een vertroosting geweest. Epaphras groet u, die er een van u is, een dienstknecht van Christus, die altijd voor u strijdt in de gebeden, opdat u volmaakt en volkomen vaststaat in heel de wil van God. Want ik getuig van hem dat hij een grote ijver heeft voor u en voor hen die in Laodicea zijn, als ook voor hen die in Hierapolis zijn. Lucas de arts, de geliefde, groet u. En Demas. Groet de broeders die in Laodicea zijn en Nymphas en de gemeente in zijn huis. En wanneer deze brief door u gelezen zal zijn, zorg er dan voor dat hij ook in de gemeente van de Laodicense gelezen wordt. Dat ook u die uit Laodicea leest. En zeg tegen Archippus, let op de bediening die u aangenomen hebt in de Heere, dat u die vervult. Een eigenhandige groet van mij, Paulus. Denk aan mijn gevangenschap. De genade zij met u. Amen. Nou, voordat we nu bij deze mensen uitkomen zo, kijken we heel even kort naar de plaats, de gemeente en de inhoud van de brief, zodat we die namen ook wat beter kunnen plaatsen. Dat zul je zo wel merken. Nou, Colosse was een stad in Klein-Azië, dat is de huidige Turkije. De gemeente die werd waarschijnlijk gesticht door Epaphras, een medewerker van Paulus, zo lezen we. Paulus zelf was nog nooit in Colosse geweest. Het was dus niet door de directe prediking van Paulus dat daar mensen tot geloof gekomen waren en een gemeente hadden gevormd. Het is dus mogelijk dat Epaphras een van degenen was die het evangelie had gehoord van Paulus, tot geloof gekomen was, teruggekeerd was naar Colosse en dat uiteindelijk door het delen van het evangelie daar in Colosse mensen tot geloof gekomen waren en een gemeenschap van gelovigen met elkaar waren gaan vormen. Die gemeente die bestond voornamelijk uit heidenchristenen. Ze waren opgegroeid met het Griekse denken, de Griekse cultuur en het Griekse veelgodendom. Het evangelie van Jezus Christus was dus aan hen verkondigd, er waren er tot geloof gekomen en ze kwamen zoals gebruikelijk samen. Nou, Paulus die schreef die brief in gevangenschap, hij zat waarschijnlijk in Efeze, en via Epaphras had hij veel over deze gemeente gehoord. Er was dus weer bericht naar hem teruggekomen over deze gemeente. Hij was bemoedigd door hun onderlinge liefde, en wilde ze ondersteunen in dwaalleer die hen bedreigde. Want dan kijken we even kort naar de inhoud van de brief. Je kunt je voorstellen, hè, die nieuwe gelovigen, die ervoeren culturele druk om zich weer af te keren van Jezus. We hebben vanmorgen gehoord, en jullie horen dat wekelijks over, hè, de gemeente, onze gemeente wereldwijd, die vervolgd wordt. Broeders en zusters die het moeilijk hebben. En onder die broeders en zusters zijn er velen die tot geloof gekomen zijn, maar zo'n druk ervaren vanuit hun familie, vanuit hun omgeving, om weer terug te keren naar dat oude leven. Dat gebeurt daar en misschien in meerdere of mindere mate gebeurt dat ook wel hier, dicht om ons heen. Als we mensen kennen wellicht die tot geloof gekomen zijn, maar op een hele andere manier ook weer die druk ervaren, om maar weer gewoon het leven te leven wat ze altijd hebben geleefd, want dat is toch normaal. Weet je, en zo werd door hun deze druk ervaren om weer terug te keren naar dat oude leven. Nou, Paulus die schreef deze brief om ze te bemoedigen en aan te sporen. Blijf trouw, leef hem, wandel in hem. En Paulus die richt daarbij niet de aandacht op hun eigen kracht en op hun eigen mogelijkheden, maar op Jezus Christus. We kunnen het niet. Ik kan zelf niet in Jezus wandelen. Ik kan hem zelf niet uitleven. Dat wordt iets krampachtigs. En dus richt Paulus de gemeente in Colossense, maar ook ons vandaag, met deze brief, wil hij onze aandacht richten op Jezus Christus. Hij begint de brief eigenlijk met een dankgebed, vers 3 tot 5 van hoofdstuk 1. We hebben gehoord over jullie geloof in Jezus Christus. Ook over jullie liefde voor alle gelovigen. Jullie zijn zo vol van geloof en liefde, doordat jullie vol hoop of verwachting uitkijken naar wat er in de hemel voor jullie klaar ligt. Geloof, hoop en liefde. Dat is wat Paulus betreft de kern van het christelijke geloof of van de christelijke levenswandel. Geloof in Jezus Christus. Liefde voor alle gelovigen en de hoop die we hebben in Jezus Christus met de toekomst die voor ons ligt. En die inderdaad heel veel mooier zal zijn dan wij ons voor kunnen stellen. En dan zegt hij met daarbij de herinnering dat ze het woord van de waarheid, het evangelie, hebben gehoord. Jullie hebben de waarheid gehoord. Jullie hebben je hele leven heel veel gehoord. Vanuit het Griekse denken, vanuit de Griekse filosofie, hebben ze heel veel meegekregen. Maar nu hebben jullie het woord van de waarheid gehoord. Nou, hetzelfde zou gelden voor ons vandaag. In ons leven hebben we heel veel meegekregen. We horen heel veel, er komt van alles op ons af. En je zult verbaasd zijn hoeveel van het Griekse denken nog steeds vandaag leeft. Maar we hebben het woord van de waarheid ontvangen. En Paulus zegt, die waarheid houdt daar aan vast. En dan zegt hij in hoofdstuk 1 vers 9, we vragen God dat hij jullie veel wijsheid en geestelijk inzicht zou geven. Geestelijk inzicht in wat waar is en wat niet waar is. Wat we moeten volgen en wat we naast ons neer moeten leggen. Wat we beslist af moeten wijzen. En dat is het denken van deze wereld. Hij herinnert ze dus aan hun nieuwe positie in Christus. Als gelovigen zijn we overgeplaatst naar het koninkrijk. We zijn overgeplaatst van het duister naar het licht, van de dood naar het leven. Wij zijn deelgenoten van dat koninkrijk. En dan volgt er een geweldig gedicht over de gekruisigde en verheerlijkte Messias. Ik wil dat graag met jullie lezen, omdat Paulus heel bewust onze aandacht wil richten op Jezus Christus. Hoofdstuk 1, vers 15 tot 20. Hij, Jezus dus, is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemel en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen. Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in alle de eerste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou. En dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou. Door vrede te maken, door het bloed van zijn kruis, ja door hem, zowel de dingen die op de aarde zijn, als de dingen die in de hemel zijn. En hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend. In het lichaam van zijn vlees, door de dood, om u heilig, smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Nou, dan gaat hij nog heel even verder. Maar dit is waar hij de aandacht wil richten op Jezus Christus. De verheerlijkte Christus. Jezus Christus is in alle dingen de eerste. Dus luister niet naar Griekse, Romeinse of Joodse druk om je af te keren van die vrijheid in Christus. Die geestelijke machten, zegt hij in hoofdstuk 2, die geestelijke machten zijn overwonnen. Geestelijke machten die ons willen afkeren van het volgen van Jezus Christus, die machten die zijn overwonnen. Het is nodig dat wij onze harten en onze gedachten op Jezus richten. Nou, in hoofdstuk 3 en 4 legt Paulus uit dat het volgen van Jezus betekent dat we deel uitmaken van die nieuwe mensheid. En dan zegt hij in hoofdstuk 3, vers 1 en 2, streef dus naar wat boven is. Daar regeert Jezus de Messias. Dus de uitdaging die Paulus bij ons neerlegt is eigenlijk, leef vandaag als het soort mens dat je zult worden. We hebben die genade al ontvangen. We zijn al die nieuwe mens. Je bent al een inwoner van dat koninkrijk. Dat is niet alleen straks, dat is nu al. En daarin worden we inderdaad meer en meer gevormd naar dat beeld van Jezus Christus. Leef alsof die nieuwe schepping al is aangebroken toen Jezus de dood overwon en hij ons uitnodigde om ook in dat overwinningsleven te stappen. Dus als nieuwe mens leven we uit genade. Als nieuwe mens zijn we vergevend. Als nieuwe mens zijn we vrijgevig, zijn we liefdevol. En leren we dienen als Christus met wie we bekleed zijn. Dit legt hij allemaal uit in die laatste twee hoofdstukken van deze brief. En dan zegt hij ook, in hem zijn er ook geen etnische of religieuze verschillen meer. Jezus, zegt hij vervolgens, is ook heer van het huis. Jezus is heer van het gezin. Jezus is heer van hoe wij ons leven leven met onze kinderen of met onze broers en zussen of met ooms en tantes, neven en nichten. Hij is de heer van het gezin. En dus is een hervorming van het huishouden belangrijk, vertelt hij. Geen enkel deel van ons bestaan blijft onaangeraakt door deze liefdevolle, bevrijdende heerschappij van Jezus Christus. Dat is waar deze brief over gaat. Dus de afsluiting van deze brief is veel meer dan nog even een paar groeten aan die en gene. Het is de conclusie van een hele praktische brief waarin hij levende voorbeelden gebruikt. Mannen en vrouwen die hij naar voren schuift aan het einde van deze brief. En hij zegt, kijk naar hun. Kijk naar hun leven. Dit is wat ik bedoel. Nou, dan begint hij bij Tychicus. Dus nu gaan we eens kijken naar een aantal van die namen waar we net over gelezen hebben. Tychicus was een reisgenoot en medewerker van Paulus. Daar lezen we over in Handelingen 20. Paulus die omschreef hem als een geliefde broeder, een trouwe dienaar en mededienstknecht in de Here. Paulus die zond hem naar de Colossenzen om ze op de hoogte te brengen van zijn omstandigheden en om ze te troosten en te bemoedigen. Vervolgens gaat hij ook naar de gemeente in Efeze om daar te vertellen hoe het met Paulus gaat. Dan lezen we over in Efeze 6. Er staan een paar versen die zo goed als identiek zijn aan wat er geschreven staat over Tychicus in deze brief. Nou kun je misschien denken, ach, het is een kleinigheidje om een brief ergens te brengen. He, daar wordt Tychicus voor gebracht. Tychicus, wil jij die brief naar de Colossenzen brengen en naar Efeze brengen? Want ik wil die broeders en zusters daar graag bemoedigen. He, dan zou je kunnen zeggen, hij is een beetje het loopjongetje van Paulus. Maar het is zoveel meer dan dat. Paulus die gebruikte Tychicus als een voorbeeld van iemand die dat nieuwe leven in Christus Jezus in het dagelijkse leven toepast. Nou, de vraag aan ons daarbij zou kunnen zijn, zijn ook wij trouw aan datgene wat God aan ons toevertrouwt, wat het dan ook is? Op dat moment was het voor Tychicus om die brief te brengen naar Colosse en naar Efeze. Wat vertrouwt God aan ons toe? Dat kunnen verschillende dingen zijn op verschillende momenten in ons leven. Ik geloof allemaal dat we door fases of seizoenen in ons leven gaan waar de Heere dingen aan ons toevertrouwt. We mogen het oppakken en soms wordt het ook weer tijd om iets neer te leggen. Zodat er ruimte komt voor iets nieuws. En zo is de vraag niet, blijven we altijd maar doen wat we deden? Maar is de vraag, zijn we trouw in datgene wat er aan ons toevertrouwd wordt? En daarin ziet Paulus Tychicus als een geliefde broeder, maar ook als een trouwe dienaar en mededienstknecht in de Heer. Dan hebben we de volgende waar hij over schrijft en dat is Onesimus. En Onesimus die gaat dus samen met Tychicus en die brieven naar Colosse. Nou, dat was meer dan één brief. Dat is de brief aan de Colossenzen, maar dat was ook een persoonlijke brief aan Filemon. Deze twee brieven, die worden tegelijkertijd bezorgd. Onesimus is ook een getrouwe en geliefde broeder. Eentje die dus bij de Colossenzen hoort, zo schrijft Paulus. Onesimus, de trouwe en geliefde broeder, die er één van u is. Over Epaphras, een van de leiders van die gemeente, wordt precies hetzelfde gezegd. Die er een van u is. Nou, dat klinkt heel mooi. Maar Onesimus was een slaaf die gevlucht was voor zijn meester Filemon. Blijkbaar heeft hij tijdens zijn vlucht Paulus ergens ontmoet en is hij tot geloof gekomen. Nu gaat hij dus samen met Tychicus terug naar Colosse, waar zijn meester, Filemon, een van de leiders van de gemeente is. Paulus die schrijft dus een brief ook aan Filemon. En daar zegt hij in, ontvang Onesimus niet meer als een slaaf, maar als een geliefde broeder. Ontvang hem zoals je mij zou ontvangen. Hij zegt over deze Onesimus hetzelfde als over Epaphras. Hij is er een van jullie. Hij is tot geloof gekomen. Nou, in die persoonlijke brief aan Filemon vraagt Paulus dus aan Filemon om de theorie van deze algemene brief aan de gemeente direct in de praktijk te brengen. En dat is de wereld op zijn kop. Het was ongehoord wat Paulus hier vroeg aan Filemon. Wat Paulus liet doorschemeren aan de gemeente. Ontvang deze weggelopen slaaf. Alsof je mij zou ontvangen. Want hij is er een van jullie. Vanwege de normen en de waarden van die tijd en cultuur moest natuurlijk Onesimus gestraft worden voor zijn vlucht. En op zijn slechtst stond daar de doodstraf op. Nou, Paulus die vraagt niet dat Filemon zijn gevluchte slaaf weer aanneemt. Joh, stel hem maar weer te werk, straf hem, maar doe het niet te erg, weet je, die jongen, we doen allemaal wel eens wat fout. Nee, het is heel veel meer dan dat. Hij vraagt hem om hem aan te nemen alsof hij Paulus aan zal nemen. En weet je, de hele gemeente die krijgt dit mee. Die brieven werden voorgelezen in de gemeente. Zij hadden ook de woorden gehoord in die brief aan de gemeente. Hoofdstuk 4 vers 1, meesters, behandel je dienstknechten hoffelijk, rechtvaardig en op gelijke wijze, wees eerlijk tegenover hen. En hoofdstuk 3 vers 11, de rol van slaaf en vrije is niet langer van belang. Christus is alles en in allen. Wat een vraag werd hier gesteld. Onesimus leven is een getuigenis van verlossing en innerlijke verandering. Hij ging van een weggelopen slaaf naar een geliefde broeder. Het herinnert ons er natuurlijk aan dat niemand buitengesloten is. Dat je achtergrond niet je identiteit bepaalt. Dat de keuzes die je maakt niet altijd bepalen hoe het uiteindelijk met je af moet lopen. Er is een mogelijkheid voor verandering. God is een God van genade. Het offer van Jezus Christus is voor iedereen. En dat daarmee onze onderlinge verhoudingen radicaal veranderen. Er is hier misschien geen sprake van slaaf en vrije, maar op een andere manier zijn er wel verschillen, zelfs binnen de gemeente van Jezus Christus. Dat kan cultureel zijn, dat kan etnisch zijn, dat kunnen verschillende dingen zijn. En Paulus die zegt, weg ermee. Die grenzen, die zijn weggevaagd. Wij zijn één in Christus Jezus. En daarin is Onesimus een geweldig voorbeeld van. Nou, de volgende die komt is Aristarchus. Aristarchus was een medegevangene van Paulus, die ook de groeten doet aan de Colossenzen. Een trouwe metgezel en vergezelde hem op zijn reis naar Rome. Daar lezen we over in Handelingen 27. Het is die reis waar ze schipbreuk lijden, waar ze uiteindelijk op Malta terechtkomen, waar ze overwinteren en pas daarna doorreizen naar Rome. Het bijzondere is dat die Aristarchus nauw betrokken was bij het werk van Paulus, maar dat we verder nauwelijks iets over hem weten. Behalve wat we lezen in Handelingen, dat hij met Paulus meegereisd was. Dan heb je bekende figuren, Paulus kennen we, Petrus kennen we, Johannes kennen we, en we kunnen er nog wel een paar noemen. Maar deze, die kennen we niet zo goed. En zo zijn er samen met Aristarchus ontelbaar veel meer, die eigenlijk in de schaduw van die grote mannen en vrouwen leven. Op de achtergrond dienen ze trouw de Here. Ze springen er niet uit. Hun werk lijkt onzichtbaar, maar weet je, dat is ongelooflijk belangrijk voor het koninkrijk van God. Velen van ons, de meeste van ons, dienen op de achtergrond. Maar God ziet wat jij doet. God ziet wat wij doen. Ook als we dat in het verborgene doen. Misschien wel juist als we het in het verborgene doen. Hij gebruikt het. En door zijn geest is al ons werk nooit voor niets. Het is van onschatbare waarde voor Gods koninkrijk. Hou vol, wat het ook is. Dan gaan we verder. Dan komen we uit bij Marcus. En Paulus die zegt hier specifiek bij de Marcus die de neef van Barnabas is. Ook wel bekend als Johannes Marcus. Het is die jonge man die met Paulus en Barnabas op reis ging vanuit Antiochië. Die reis die wij kennen als de eerste zendingsreis. Hij werd meegenomen, de neef van Barnabas. Barnabas die wilde hem waarschijnlijk graag meenemen. Paulus die zegt, kom maar mee. Maar ergens, een beetje halverwege die reis, wordt het hem waarschijnlijk te veel en keert hij terug. Misschien vond hij het te zwaar. Misschien zegt hij ook, gooi het bijltje erbij neer. Ik trek dit niet. Ik ga terug naar Antiochië of misschien wel Jeruzalem waar hij vandaan kwam. Nou, dan komen ze uiteindelijk terug in Antiochië, Paulus en Barnabas, en op een gegeven moment willen ze weer verder gaan, een tweede zendingsreis zoals we die kennen. En Barnabas die wilde Johannes Marcus weer meenemen en Paulus die zegt, geen sprake van dat ik die jongen nog weer meeneem. Hij heeft ons verlaten de eerste keer, ik ga hem zeker niet nog een keer meenemen. Dan ontstaat er, dat staat er letterlijk, een bitter conflict tussen deze twee leiders. Paulus en Barnabas, die twee die onafscheidelijk lijken, die met elkaar optrekken. Barnabas die Paulus was op gaan zoeken om hem te helpen in Antiochië. Samen gaan ze op reis. Ze worden door de Heilige Geest apart gezet om het woord te gaan verkondigen. En dan ontstaat er een bitter conflict waarvan wij nu zeggen, man, wat een kleinigheidje. Nou, is dat niet hoe vaak conflicten ontstaan? Is het niet van alle tijden, ook tussen gemeenteleiders, in gemeentes? Nou, we hoeven het er niet eens over te hebben om te weten dat we dat nog steeds herkennen. Maar dit is wat er gebeurde. Het mooie van wat we hier lezen is dat dat conflict niet het einde van het verhaal is. Want er is sprake van verzoening. En hier zien we dat hij weer met Paulus samenwerkt. En in 2 Timotheus 4 vers 11 schrijft Paulus dat Marcus voor hem van veel nut is. En nog weer later schrijft deze Marcus in samenwerking met Petrus, zo geloven we, het evangelie van Marcus. Wat een bijzondere man is dat uiteindelijk geworden. Eerst gooit hij het bijltje erbij neer. Op de een of andere manier is het hem te zwaar of te veel. En kiest hij ervoor om terug te gaan. Maar God is een God van herstel. Het is een geweldig voorbeeld van het belang van vergeving en tweede kansen. Als we fouten maken, kunnen we herstellen. Kan een verzoening plaatsvinden en mogen we opnieuw van harte dienen. De gemeente behoort een plek te zijn van tweede, derde, vierde en misschien wel meer kansen. Het is nodig dat we geduld hebben met elkaar. Weet je, we zijn allemaal werk in uitvoering. De Heer is aan het werk met ons. We hebben verschillende karakters, we leiden verschillende levens, we hebben verschillende achtergronden. We reageren hier niet allemaal op dezelfde manier op dingen. Maar God is een God van genade. En hij biedt opnieuw een kans. Stel je voor dat Marcus werkelijk aan de kant geschoven was daar. Maar God, die was niet klaar met hem. Hij is verder gegaan en het werd iemand die op een bijzondere manier gebruikt werd. Hij is voor mij van veel nut, zei Paulus. En vandaag de dag hebben wij het evangelie van Marcus. Omdat hij zich inzette voor het koninkrijk van God. Nou, dan gaan we door. Jezus, die ook Justus genoemd wordt. Een van de weinige Joden, besnedenen zoals Paulus hier zegt, die met Paulus werkte aan de verkondiging van het koninkrijk van God. Paulus die ontving maar weinig steun van zijn volksgenoten en dat heeft hem altijd veel verdriet gedaan. Maar Justus, samen met Marcus en Aristarchus, bemoedigen en vertroosten hem, zo lezen we in hoofdstuk 4 vers 11. Eigenlijk weten we verder helemaal niets over deze Justus. Behalve dat hij Paulus terzijde staat in zijn werk. Dat hij hem bemoedigde en vertroostte in zijn omstandigheden. Sommigen van ons blinken uit in het ondersteunen van anderen. Sommigen van ons blinken uit in het vertroosten van anderen. Een arm op iemand zijn schouder kunnen leggen en er gewoon voor diegene zijn. De een kan dat nou eenmaal beter dan de andere. En Paulus die zegt, ik heb veel aan deze Justus, want hij is een vertroosting van mij. Hij heeft mij gesteund in mijn moeilijkheden. En hij noemt hem hier bewust. Nou, blink jij uit in het ondersteunen van anderen, hou vol. Het is een geweldige manier om anderen tot zegen te zijn. Dan hebben we Epaphras. Epaphras is een dienaar van Christus, afkomstig uit Colosse. Net zoals ik net al verteld heb, waarschijnlijk de stichter van de gemeente in Colosse en een trouwe dienaar, zegt Paulus. Hij schrijft in hoofdstuk 4 vers 2, Paulus dus, houd sterk aan in het gebed, wees daarin waakzaam met dankzegging. Een oproep om te bidden. Vervolgens gebruikt hij deze Epaphras als voorbeeld. Hij is iemand die altijd strijdt in gebeden voor de Colossenzen, zodat ze standvastig en volmaakt mogen blijven in alles wat God wil. Weer anderen van ons, die zijn als deze Epaphras. Ze bidden niet alleen, maar zijn echt strijders in gebed. Weet je, we hebben allemaal, denk ik in meerdere of mindere mate, een gebedsleven, waarin wij onze relatie met God onderhouden. Hè? Bidden, het delen met God, het praten met God, onze levens delen met God, het leven met hem leiden. Maar er is ook een andere manier van bidden, waarin we daadwerkelijk strijden voor dingen die ons zwaar op het hart liggen wellicht. Dingen die God ons op het hart geeft. En zo heeft Epaphras een hart voor deze gemeente en is hij een strijder in gebed. Wellicht kennen we wel iemand of meerdere die echt strijders in gebed zijn. Wat is het belangrijk, want Paulus die prijst hem hiervoor. Dan gaan we verder met Lucas. En Lucas die wordt hier de geliefde arts genoemd. Maar Lucas is meer dan een arts. Lucas is ook de schrijver van het evangelie van Lucas en van Handelingen. Lucas was een trouwe metgezel van Paulus en hij bleef hem trouw tijdens zijn gevangenschap. Paulus die had dus heel veel meer kunnen zeggen over Lucas. Maar hij noemt hem hier bij zijn beroep. Arts. En dat hij geliefd is. Nou, de meesten van ons die vullen een groot deel van onze dagen met ons werk. Of ons beroep. Of als je met pensioen bent, dan heb je dat gedaan in het verleden. En ook in je werk kun je door je handel en je wandel een levend getuige van Jezus Christus zijn. Van dat nieuwe leven in Jezus. Dat wij in ons leven steeds meer gevormd worden naar dat beeld van Jezus. Nou, hoe dan? Dat schrijft Paulus ook in zijn brief. Door te leven als die nieuwe mensen die we geworden zijn door het offer van Jezus. Hij spoort ons aan in hoofdstuk 4 vers 6. Laat uw woord altijd aangenaam zijn. Met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. Hoofdstuk 3, vers 23. Doe alles wat je doet van harte, als voor de Heere en niet voor mensen. Alles wat je doet, maakt niet uit wat. Als wij 's morgens de deur uitlopen, dan gaan we het van harte voor de Heere doen. Ook als we er misschien niet zoveel zin in hebben. Hè, dat gebeurt wel eens, als we de deur uitgaan. Of als we wakker worden. Of als de dingen op ons pad komen. Doe alles wat je doet van harte, voor de Heere, omdat we het voor hem doen en niet voor mensen. Hoofdstuk 3 vers 17. Laat elk detail van je leven, je woorden, je daden, wat dan ook, gedaan worden in de naam van de Heer Jezus. Dank God op elke stap van jullie levensweg. Elk detail van je leven, doe het in de naam van de Heer Jezus. Het leven van het gewone leven. Je werk van alle dag. Doe het in de naam van de Heere Jezus. Dan wordt het heel veel meer dan ons geld verdienen. Dan wordt het heel veel meer dan onze dagen vullen. Dan doen we het voor de Heere Jezus. Dank God in elke stap van jullie levensweg. Nou, wat zou het mooi zijn als we net als deze Lucas daardoor geliefd zijn door onze collega's, door de mensen in onze omgeving, door gewoon de mensen met wie wij in contact komen. Niet voor onszelf, maar tot eer van God. En daarom noemt Paulus hem hier Lucas, de geliefde arts. Nou, dan hebben we nog Demas die genoemd wordt, een medewerker van Paulus, die hem op een later moment verliet, omdat hij de huidige wereld lief heeft gekregen. Lezen we in 2 Timotheus. Hier wordt hij nog genoemd als een medewerker van Paulus. In Demas vinden we helaas een voorbeeld van iemand voor wie de aantrekkingskracht van deze wereld te groot werd. Een waarschuwing, denk ik, voor ons allemaal. Waarmee vullen we onze hart? Waarmee vullen we onze gedachten? Waarmee vullen we onze tijd? Dat betekent niet dat we af en toe ontspanning nodig hebben, dat we geen leuke dingen mogen doen. Maar als het onze prioriteit wordt, als het enige is waar we nog mee bezig zijn, of als het juist iets is waar we naar jagen, zodat we meer hebben, beter hebben, rijker worden, en noem het allemaal maar op, wat het kan zijn waar we naar jagen. Ik weet niet wat het bij Demas is geweest, maar het leidde hem af van het volgen van Jezus. En Paulus die zegt, deze Demas, die eerst een medewerker van mij was, die heeft de huidige wereld lief gekregen. Hij heeft mij verlaten. Een waarschuwing voor ons. Laat je niet verleiden mee te gaan in het denken van deze wereld. Hoofdstuk 3 vers 2. Bedenk de dingen die boven zijn. En niet de dingen die op aarde zijn. Het kan niet zo zijn dat we niet met de dingen van de aarde bezig zijn. Dat hebben we nou eenmaal in ons dagelijks leven. Maar doe het vanuit het perspectief van de eeuwigheid. Dat plaatst al het andere in een heel ander perspectief. Dan komen we nog bij Nympha. Zij wordt genoemd als degene bij wie de gemeente samenkwam in haar huis. En haar gastvrijheid is een geweldig voorbeeld voor ons. Dat wat God schenkt, mogen we gebruiken voor zijn dienst. Heel praktisch. Zij had een groot huis, ze stelden het open om de gemeente samen te laten komen. Maar ja, misschien is het voor u, voor jou wel wat anders, waarmee wij mogen dienen. Wat schenkt God aan ons om daarmee van diensten te zijn? Ook weer voor de bouw van zijn koninkrijk. Sommigen die zijn nog wat praktischer ingesteld. Hè? We mogen allemaal gastvrij zijn. Maar in Romeinen 12 noemt Paulus specifiek de gave van het dienen. Sommigen blinken daarin uit, omdat we daarin een gave ontvangen hebben. Gebruik hem tot eer van God. Ten slotte wordt Archippus nog genoemd. Hij was mogelijk een leider in de kerk en wordt ook genoemd in die brief aan Filemon. Paulus die roept de Colossenzen op om Archippus te herinneren aan zijn bediening om deze te volbrengen. Nou, in de message staat het zo. Doe je best voor de klus die de meester je gegeven heeft, Archippus. Doe je uiterste best. Doe je best voor de klus die je gegeven is. Doe je best voor de bediening die je gegeven is. Hoe je het maar noemen wil. Doe je best om het leiderschap wat je geschonken is, om dat van harte uit te voeren. Geef niet op. Soms hebben we het nodig om elkaar te bemoedigen en aan te sporen om vol te houden. Nou, al deze personen waar we heel eventjes naar gekeken hebben, spelen een rol in het netwerk van medewerkers en vrienden van Paulus. Echte, levende getuigen van dat nieuwe leven in Christus Jezus. En hun getuigenis, dat vind ik het mooie, hun getuigenis leeft door tot op de dag van vandaag. Paulus die liet deze woorden opschrijven. Een ander, Tychicus en Onesimus, hebben die brief naar de Colossenzen gebracht. Uiteindelijk is deze brief ook in de Bijbel terechtgekomen zoals we deze vandaag hebben. Zodat het ons vandaag, 2000 jaar later, mag aansporen en bemoedigen. Deze broeders en zusters leven door de eeuwen heen om de gemeente van Jezus Christus aan te sporen, met hem te leven en hem uit te leven in het leven van alle dag. Vandaag met onze voeten op de grond en onze blik omhoog mogen we voorwaarts gaan. Ik wil afsluiten met een paar versen uit Colossenzen 3, vers 1 tot 3. En die lees ik ook nog weer even uit de Message. Colossenzen 3, vers 1 tot 3. Dus, als jullie het menen met dit nieuwe opstandingsleven met Christus, handel daar dan ook naar. Streef dingen na waarover Christus het voor het zeggen heeft. Ga niet slenterend door het leven, met de blik naar beneden gericht, geheel in beslag genomen door het alledaagse. Maar kijk vooruit en wees gericht op de dingen die bij Christus horen. Daar gebeurt het. Bekijk de dingen vanuit zijn perspectief. Jullie oude leven is dood. Jullie nieuwe leven, ten diepste jullie echte leven, hoewel nog niet zichtbaar voor omstanders, is met Christus in God. Hij is jullie leven. Amen. Mag ik nog met jullie danken en bidden? Hemelse Vader, ik wil u zo danken voor uw woord. Ik wil u zo danken voor broers en zussen die lang geleden geleefd hebben. Wiens hart u aangeraakt heeft. Die tot geloof gekomen zijn, gereinigd zijn door het bloed van Jezus Christus, zoals ook wij door het bloed van Jezus Christus gereinigd zijn. Volgelingen van u geworden zijn en die broers en zussen van toen bemoedigen ons vandaag. Ze mogen ons aansporen met u te leven, in en door u het leven te leven. Uw Heilige Geest in ons en we belijden, we kunnen het niet zelf, Heer, we hebben u zo nodig. In het leven van alle dag, niet in de bijzondere dingen, gewoon in het leven van alle dag. Zodat het gewone iets bijzonders mag worden. Ik wil u vragen, Heere, om een zegen voor ons allemaal. Ik wil u bidden, Heere, dat u ons bemoedigt, dat u ons sterkt, dat u ons elke dag opnieuw vult met uw Heilige Geest. Zodat u door ons heen tot uw doel komt. Daar vragen we u om, uit genade alleen. Amen. Amen.